Ook al denk je, dit is een ver van mijn bedshow. Ook al denk je, ik hoef er nu niks mee te doen. Ga je er in elk geval in verdiepen.
Welkom bij de allereerste aflevering van Dealen met Digital. De podcast van digital agency Kega. Ik ben Dirk van Heunen, stratege bij Kega. En begeleid jou, de luisteraar, op deze reis. Een reis bestaande uit een reeks afleveringen waarin we, samen met diverse vakgenoten, zullen dealen met een specifiek onderwerp binnen digital commerce. Het eerste onderwerp dat we aanpakken is composable commerce.
Welkom bij Dealen.
Met digital. Composable commerce, gedoopt door onderzoeksbureau Gartner en inmiddels omarmd door velen. Volgens Kega is het zelfs dé toekomst van digital commerce. Termen als flexibel, schaalbaar, agile, best of breed zijn onlosmakelijk verbonden met het composable commerce. De komende uitzendingen zullen deze termen uitgebreid aan bod gaan komen. Met vakgenoten die inmiddels de nodige praktijkervaring hebben met composable commerce en ons dus ook een eerlijk en open kijkje gaan geven in hun keuken. Maar iedere reis begint met een eerste stap. Oftewel, het begin. En daarom staat in deze eerste aflevering centraal composable commerce. Wat is het en waarom zou je er eigenlijk aan moeten beginnen? En om hier antwoord op te geven heb ik twee gasten aan tafel. Stefan de Jong en Thomas Maas. Heren, willen jullie kort voorstellen aan de luisteraar?
Stefan de Jong, 14 jaar bij Kega en digitaal strateeg. Dus ik hou me veel bezig met composable commerce.
Thomas.
Ja, dank je Dirk. Ik ben Thomas Maas, 6 jaar werkzaam bij Kega en ben technical account lead. Voornamelijk dus met de klant bezig om composable commerce toe te passen.
Nou, top. We hebben een mooie mix aan tafel, hoop ik, van theorie en kennis en praktijkervaring. Dus nou, dat gaat een mooi gesprek worden. Voor we echt dieper ingaan op composable commerce, wil ik altijd beginnen met een stelling. En die wil ik eerst aan jullie voorleggen. Zo weten wij, de luisteraar en ik, wat voor vlees we eigenlijk in de kuip hebben vandaag. Dus de stelling luidt, jongens, composable commerce is de zoveelste hippe term waar we over 2 jaar niets meer van horen. Thomas, mag ik bij jou beginnen?
Ja, natuurlijk Dirk. Goeie binnenkomer. Ik denk als ik naar de afgelopen jaren kijk en hoe bijvoorbeeld op de webwinkelvakdagen waar wij 2 weken geleden waren, hoe je het beeld ziet veranderen van composable commerce van een paar jaar geleden en het beeld hoeveel stands er nu staan, de term die je daar hoort, denk ik wel degelijk dat het over 2 jaar er nog steeds is en nog meer zal zijn. En meer omdat ik vind de voordelen opwegen tegenover de uitdagingen die er ook bij zitten.
Steve, heb jij een andere mening? Of,
Ik heb een enigszins andere mening. Ik vraag me af of we de term nog heel lang gaan horen. Ik heb niet het idee dat het heel breed aanslaat. Dat overal binnen bedrijven dat ze er echt mee bezig zijn. Ik denk dat wat erachter zit, dat dus de manier waarop je e-commerce gaat aanpakken, ik denk dat dat zeker blijvend is. Ik denk niet dat we teruggaan naar hoe het vroeger ging.
Oké. Okay. Dus misschien is de term onderhevig weer aan hipheid en toekomst.
Ongetwijfeld heeft over 3 jaar iemand er een andere term voor bedacht en een variant op. Maar de achterliggende principes blijven. Daar ben ik van overtuigd.
Wat ik ook wel grappig vind, ik sprak mijn broer vorige week. Die is applicatiebeheerder bij een grote woningbouwcorporatie. En die weet echt wel veel van techniek. En die zegt, nou, composable, ik hoor het vaak, zie het vaak voorbij komen. Ik weet wel een beetje wat het is, maar ik ging toch maar eens googlen, wat is het nou eigenlijk? En ik denk dat dat heel erg de term ook.
En toen hij het googelde, had hij toen meteen door. Oh, maar dit snap ik wel. Dit doen we al wel. En ligt het dus meer in de term? Of was ook wel de techniek en de theorie erachter voor hem vernieuwend?
Ja, hij snapt het wel toen hij het ging lezen, laat maar zeggen. En een whitepaper erover ging lezen. Hij had er eentje gedownload, zei hij. Maar ik vond het wel heel tekenend dat hij zei: ja, ik hoor het heel veel, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat het is.
Nee. Bijvoorbeeld een nieuwe NPO-app. Ik weet niet of dat het allerbeste voorbeeld is. Maar de nieuwe NPO-app die is ook helemaal gebaseerd op dezelfde principes in elk geval.
Oké. Nou, dat wordt interessant, jongens. Maar laten we dan in ieder geval de theorie ingaan. Wat het moet zijn. Laten we de term. Ik hou hem nog wel even aan. Aangezien de een of andere podcast serie reeks is die composable commerce wordt genoemd. Misschien dat over 2 jaar een andere term eraan moet gaan hangen. Maar we concluderen al wel dat het eigenlijk composable commerce de afgelopen tijd voor en na is. Op de webwinkelvakdagen, vakgenoten die ermee bezig zijn. Dus laten we zeggen, we kunnen in ieder geval spreken van een hype of echt wel iets waar iedereen iets van wil en moet weten. En wat je dan vaak ziet gebeuren, hier ik, bij dit soort bijna hype terms, is dat velen erover praten, maar weinigen er echt veel van weten. Dus eigenlijk mijn eenvoudige vraag, Steven, aan jou. Wat houdt composable commerce nou precies in?
Nou, die kan ik wel beantwoorden, denk ik. Composable commerce is in de basis niks nieuws, eigenlijk. Wat het is, is Gartner, die heeft in 2020 hebben ze een artikel geschreven. En dat was eigenlijk de start van de hele beweging met composable commerce. En het artikel Composable Commerce Must Be Adopted for the Future of Applications. Dat zegt al, het is breder dan alleen e-commerce. En wat het eigenlijk is, het is een bedrijfsstrategie. En die bedrijfsstrategie, wat die doet, die stelt de consument centraal. Dus de customer journey, die kijkt, oké, wat hebben ze nodig? Dus als jij op een website komt, dan wil jij waarschijnlijk een product kunnen vinden op een webshop. En dan wil je waarschijnlijk ook kunnen filteren. Of je wil productinformatie kunnen vinden. Al dat soort zaken. Dus eigenlijk alles wat je vanuit als gebruiker nodig hebt, dat moet erin zitten. Op basis daarvan ga je de techniek eigenlijk bepalen. Dus niet de techniek bepaalt hoe het e-commerce platform eruit komt te zien, maar de gebruiker bepaalt wat hoe het platform eruit komt te zien. Dat is een beetje de achtergrond. En,
maar Steve, mag ik er nog binnen? Het is niet alleen de gebruiker op de website, toch? Het kan ook de gebruiker zijn van een bepaalde tooling zelf, die bij een bedrijf werkt.
Ja, maar dat is in principe niet de basis, zeg maar, van het idee. Het idee is dat je... Er zijn drie pijlers van Composable Commerce. Eén is dus die customer journey. Twee is eigenlijk de... wat je nodig hebt. Dus de eigenschappen van de website. Dus ik heb een zoekfunctie nodig, ik heb een sorteerfunctie nodig en dat soort dingen. En het derde is wat ze noemen dan de tech stack. Dus dat betekent daadwerkelijk de techniek die gebruikt wordt om te bouwen. Nou, de customer journey kenden we al die functionaliteiten kenden we al. En die tech stack, die bestond ook al langer. Dat is gebaseerd op MAG. En dat zegt misschien de meer technische mensen al wat.
Dus maar mij zegt iets minder, dus ja, precies. Praat mij heel even bij
voor MAG. Het is gebaseerd eigenlijk op technieken zoals Headless. En dat is wat de meeste technische mensen wel iets zal zeggen. Op cloud-based, dus gehost in de cloud als een service. Net als al je streaming services eigenlijk. Het is API first. Betekent dat het eigenlijk dat je de verschillende onderdelen met elkaar communiceren zonder dat het één brok code is. En het zijn microservices. Dus dat betekent dat iedere functie waar we het net over gehad hebben zijn eigen stukje software is en niet één brok. Nou, daar komen we misschien later nog even op terug. Maar dat is in elk geval de techniek. En de reden dat zij dit bedacht hebben eigenlijk, Gartner, is met name omdat wat zij zagen, is dat je hebt de hele grote jongens in deze wereld. De Alibaba's van deze wereld, Google en wat kleiner misschien in Europa, een Zalando. En wat zij hebben is een enorme technologische voorsprong ten opzichte van kleinere spelers. Met name in het MKB, maar ook net daarboven. En wat je altijd ziet, is dat zij hebben veel slimmere sorteertechnieken, waardoor je altijd net dat product te zien krijgt die jij wil. En een veel beter werkende zoekfunctie. Een CMS om van te dromen met vloeiende video, et cetera. En als je dan tot een paar jaar geleden keek, dan zag je die webshops van de gemiddelde retailer, zeg maar. En dacht je, ja, dat is toch wel een fors verschil. Maar doordat je Composable Commerce strategie gebruikt en doordat je dus eigenlijk van meerdere leveranciers tools kunt gaan gebruiken, dat is een beetje de basis eigenlijk. Dat zorgt ervoor dat je die concurrentieachterstand, dat die kleiner wordt. Dat is het hele idee erachter en de belangrijkste motivatie voor Gartner om hiermee aan de slag te gaan. Dus om het concurrentie, om de achterstand zeg maar ten opzichte van de hele grote spelers in de markt, om die te verkleinen.
Oké, dat is mij helder. Voelt toch nog een beetje, en een beetje advocaat van de duivel misschien, een beetje als nieuwe wijn in oude zakken. Huddle, een webshop blijft uit componenten bestaan. Stel, er is een goed e-commerce bureau wat wel had gezorgd dat al zijn componenten goed zijn, heb je het eigenlijk ook staan. En natuurlijk, weet je, Zalando is daar ver mee. En Alibaba zal nog met alle budgetten die ze hebben voor innovatie ver mee zijn. Maar het valt te kopiëren. Dus Thomas, misschien aan jou dan even de vraag. Jij komt in de praktijk tegen. Stel je vast ook wel eens van klanten horen. Joh, wat is je nou echt anders aan? Wat zijn nou zeg maar de grote verschillen ten opzichte van de oude e-commerce platform in jouw beleving?
Nou, wat ik zie, en ik zit vaak bij de klant op kantoor en ik spreek de mensen van die content opvoeren, maar ook de mensen die merchandisen, maar ook de mensen die dingen met marketing doen. Daar bestaat geen e-commerce monoliet, hebben we dan over, die goed is in al die verschillende facetten. Dus nou, vaak ga ik in gesprek met de medewerker op de vloer die content wil opvoeren en vraag, oké, wat wil je kunnen doen? Wat wil je video kunnen plaatsen of wil je een carousel kunnen plaatsen met allemaal mooie toffe productfoto's. En als je in gesprek gaat met die mensen, dan kom je eigenlijk al gauw tegen de beperkingen van de monoliet aan. En ik weet niet of voor de luisteraar kent is wat een monoliet is. Maar
misschien moet je gewoon wat voorbeelden geven.
Dat is de traditionele... Ja, geef maar wat voorbeelden. Ja.
Nou, een voorbeeld van monoliet, Steve.
Nou, er zijn heel veel websites in Nederland of webshops zijn gebaseerd op Magento of op Salesforce Commerce Cloud. En eigenlijk wat die doen is alles op de achtergrond. Dus de database met de producten en datgene wat je aan de voorkant ziet in je browser. Inclusief de zoekfunctie, de sorteerfuncties. Alles wat je maar kan bedenken, afrekenen, zit eigenlijk allemaal in één pakket. Een
soort all of
one. Grote brok software.
Die, waarbij alles one size fits all. Mag ik dat een beetje stellen dan?
Ja, en dan kan je nog het pakket kiezen wat het dichtst bij jou in de buurt komt. Maar de kans is groot dat je een heel groot deel van alles wat er in het pakket zit niet gaat gebruiken.
Oké, helder. En dat is hoe we voorheen werken in de monolithen. En dan is het nu in Composable Commerce.
Nou, er zit nog wel één fase tussen.
Nou, ik denk sowieso dat je... toen ik 6 jaar geleden binnenkwam had je inderdaad die monolith. Maar hadden we al wel de eerste stappen die we namen met bijvoorbeeld de merchandising uit die monolith halen. Dat Precies. is denk ik de eerste tooling die je zag die er echt uit werd gehaald. En ik denk dat je de laatste twee jaar ziet dat daar een CMS aan toe wordt gevoegd en allerlei andere componenten.
Kijk, de trend zeg maar om meerdere leveranciers te gebruiken bestaat natuurlijk al langer. Ik denk dat de laatste keer dat ik een e-commerce platform heb gezien dat alles deed. Dat gaan we misschien al wel meer dan 10 jaar terug. Daarna kreeg je wat we toen noemden een best of breed strategie. Dus dan krijg je gewoon het e-commerce platform dat de basis deed. Maar je ging al vrij snel voor meer gespecialiseerde onderdelen ging je gewoon externe software gebruiken. Dus we gaan echt niet meer Ideal rechtstreeks integreren in een webshop. Dat doen we echt al heel lang niet meer. Daar gebruiken we een payment service provider als Adyen voor. En het zoeken deden we al heel lang. Vroeger via Google of via Tweakwise of via Algolia. En dat werd al geïntegreerd. Maar dat is één groot cruciaal verschil met een best of breed strategie en Composable Commerce. Vroeger gingen we dat allemaal in dat grote platform integreren in die achterkant, zeg maar. En met Composable Commerce doen we dat eigenlijk zo min mogelijk. En dat is denk ik een heel groot verschil.
Oké, is dat verschil, hè, als je bij klanten bent, is dat ook verschil heel duidelijk? Of is dit nog misschien een beetje het grijze gebied om uit te leggen wat anders?
Nee, de manier van denken wordt heel anders. Ik denk dat dat het voornaamste is. We zijn heel erg gewend in oplossingen in een e-commerce platform iets op te lossen bijvoorbeeld. Maar de manier van denken in, oké, waar komt data nou echt vandaan? Wat is de bron van de data? En moeten we via dat ene platform gaan of kunnen we rechtstreeks met dat andere platform communiceren? Dat klinkt heel gemakkelijk om te zeggen. Maar ook bij ons op kantoor vergt dat een nieuwe manier van denken om soms mensen uit te dagen van, oké, moeten we het wel op die manier doen? En is er niet een andere manier? En dat heb je niet zomaar heel even 1, 2, 3 in je hoofd.
Nee.
Dat is heel veel herhaling, heel veel uitdaging met collega's om te praten, oké, kunnen we het echt niet anders doen af en toe?
Verandering zie je altijd. Is natuurlijk is moeilijk, kost tijd. Dus komen we misschien bij een hele interessante vraag die ook centraal staat in deze podcast. Waarom zou je eraan beginnen? En al je gaat nog wel ergens voor staan. Om een afdeling die misschien al best wel goed functioneert, plotseling heel anders te gaan laten werken.
Ik denk een hele belangrijke reden om eraan te beginnen is gewoon dat je een pakket hebt of een oplossing die bij jou past als bedrijf en bij jouw klanten. Maar waar wij vroeger, dan hadden we zo'n alles in één pakket. En als jij specifieke wens had, dan gingen we alles op maat maken. Dus je had alles in één en met heel veel maatwerk. En wat we anno 2024 doen, is dat we veel meer naar modulair gaan. Dus niet meer alles in één, maar losse modules. En eigenlijk zo min mogelijk maatwerk. En wat we gaan doen is, dus als je specifieke wens hebt, ga je op zoek naar het beste CMS voor jou. De beste zoekfunctie voor jou. In plaats van dat je hem gaat aanpassen. En dat heeft op lange termijn heeft dat echt superveel voordelen.
Ja, ik denk als je kijkt naar hoeveel we besteden aan onderhoud van een platform 5 jaar geleden en nu op sommige onderdelen. Je maakt het veel behapbaarder in hoe lang je over een update of een upgrade doet naar een nieuwe versie. Dat verschil zie ik in de praktijk nu al wel heel
erg. Je hebt veel meer updates eigenlijk, upgrades, omdat je...
Ja, veel meer hele kleinere updates.
Waardoor
het heel erg behapbaar is. En vroeger konden we nog wel eens weken nodig hebben om een bepaald platform te upgraden.
Ja, en dat is dan omdat in het verleden zaten al die externe partijen zaten allemaal geïntegreerd in dat grote platform. Er zat heel veel maatwerk in. Nou, en alles wat niet standaard is, al die integraties moet je testen. Ja. En een composable commerce, omdat er minder maatwerk is. We gaan niet meer die onderdelen, een CMS en een zoekfunctie, integreren in die backend. Dus met gevolg als daar ergens een update op komt, hoeven we alleen maar iets te wijzigen op dat gebied. Dat betekent dus minder testwerk ook. En dus ook sneller releasen. Minder downtime van je platform. Dus de omzet kan gewoon door blijven komen. En dat zijn gewoon echt hele belangrijke voordelen als je kijkt naar de businesskant van het verhaal.
Ik zie ook overigens met de gedachte met reusable components wat we dan gebruiken. Soms heb je een onderdeel op een website, bijvoorbeeld een add to cart of misschien is dat een voorbeeld. Ja, een add to cart die je op meerdere plekken wil laten terugkomen. Ja, die maken we één keer, maar die laten we op veel meer plekken terugkomen.
En voorheen maakte hij voor elke plek eigenlijk min of meer opnieuw.
Ja. Maar dat was misschien ook de gedachte toen, oké, we willen dit en we maken het custom en we denken niet na. Of er wordt minder gesproken over, oké, kunnen we dan dit onderdeel herbruiken? Nu kan dat heel makkelijk.
Ja, het voordeel is ook als je die componenten hebt en je hebt die achterkant, dan kun je ze ook heel makkelijk in een hele andere omgeving weer terug laten komen. Dus stel, je hebt je webshop en je wil ook een kiosk in je winkel hebben. In je fysieke winkel. Dus zo'n bestelzeil eigenlijk waar je dan een product op kan bezuinigen, die ziet er heel anders uit. Maar de functionaliteit is hetzelfde. Dus je kunt alles hergebruiken. Alleen ziet het er anders uit. En dat is het enige wat je aanpast.
Dus met de voorkant aan het redesignen, aan het herbouwen.
Ja, maar je hoeft het hele functionele stuk, kun je gewoon eigenlijk al die componenten, al die moduletjes, kun je gewoon pakken. Je zet ze net op een iets andere manier in elkaar. Geeft er een ander sausje overheen. Maar je hoeft functioneel, hoef je niks meer opnieuw te gaan bedenken.
Dit is de theorie. Gebeurt het ook al in de praktijk?
Ja, ik ben bijvoorbeeld voor een klant nu, zijn we de checkout gedeelte headless aan maken. Ik denk dat misschien ook wel goed is om te weten wat niet iedereen altijd beseft. Stefan die zit veel bij klanten te praten over deze techniek. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk ook in de praktijk gebracht worden. Ik heb bestaande klanten en die willen we meer composable commerce laten doen. Maar we doen daar niet alles met één big bang. Dus wat wij eigenlijk doen is we kijken heel erg naar onderdelen en dan kijken we naar kleine onderdelen. Wat kunnen we vervangen? Zo zijn we bij een klant, hebben we de gehele webshop hebben we headless, behalve de checkout. Daar hebben we nog geen losse frontend voor. Dat willen we wel heel graag. Nou, in die tijd was in de MVP besloten dat we dat niet gingen doen. Nou, dat hoeven we ook niet te doen. Dat zijn we nu aan het doen. En als ik dan kijk naar de snelheid die we nu maken door de component her te gebruiken die al in mijn account beschikbaar zijn, bijvoorbeeld, of op andere plekken. En ik zie hoe snel we nu door dat proces gaan. Ja, dat is wel.
We komen in een volgende aflevering ook terug over of het moeilijk of makkelijk is om te beginnen. Dit klinkt al wel als je hoeft niet in één keer alles te doen. Dus je kan met kleinere stappen al beginnen om composable te worden zonder meteen alles om te gooien. Dat klinkt als een.
En dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Dat kan dus ook betekenen dat je soms twee systemen nog aan het onderhouden bent, bijvoorbeeld als gebruiker. Alleen het maakte. Je gaat niet met een Big Bang alles
doen. Nee, zonder er heel diep op in te gaan. Waar je voorheen, als je grote dingen wilde veranderen aan je website, dan deed je een replatforming. Dan ging je naar een heel nieuw platform met nieuwe functionaliteit. Ging je helemaal parallel ontwikkelen aan je huidige. Met gevolg dat je mensen had die bezig zijn met je oude platform en met je nieuwe platform naar elkaar. En wat je nu veel beter kan doen, doordat je het stukje bij beetje eigenlijk gaat veranderen, kun je je resources veel beter spreiden. Dus zowel je mensen die niet onbeperkt beschikbaar zijn, als je financiën. Dus dat is gewoon een hele goede reden om hiermee aan de slag te gaan.
En zou je kunnen stellen, een vraag die nu bij mij opkomt, is dat doordat er geen steeds minder monolieten zijn, je eigenlijk specialisten krijgt op elke component, dat die componenten ook veel sneller beter worden, omdat dat soort bedrijven zich puur en alleen nog maar hoeven richten op die functionaliteit waar ze mee bezig zijn. Zie je daardoor exponentiële versnelling in verbeteringen?
Ja, daar zie ik zoveel voorbeelden heb ik ervan. Ik denk dat ik een eigen podcast over kan houden. Nee.
Maar als we gewoon kijken, hoeveel MKB'ers hadden 5 jaar geleden een apart CMS in hun webshop zitten? Dat was echt heel beperkt.
Ja, kijk alleen al naar. Ik vind Search een mooi voorbeeld altijd. Ja. Je hebt normale, traditionele Search natuurlijk. Dat wordt steeds complexer en er kan steeds meer. En als je dan nu kijkt wat die search implementatiepartners doen, of hoe zou ik dat moeten noemen, Steve?
Ja, search and merchandise, dus de
partijen.
Leveranciers.
Als je ziet wat zij nu toevoegen bijvoorbeeld met neuromarketing, en dan kan je denken, oh, neuromarketing, ik heb het wel een keer gehoord, maar de manier van zoeken gaat misschien helemaal veranderen in rode jurk naar ik heb een 90's feestje en je krijgt allemaal resultaten die bij toe horen. Dat zijn geen complexe zaken die wij nu moeten toevoegen aan een platform, maar die aan dat onderdeel heel erg verbeterd worden, waardoor we ze al redelijk snel kunnen gebruiken.
En als monolith zou je dat nooit kunnen doen.
Nou, kijk, in Google kon je altijd al, tenminste al heel lang, als jij dan iets verkeerd spelde, dat hij dan zei, bedoel je dit? En dat soort hele kleine dingetjes. Nou, dat zag je tot voor kort, zag je dat amper. Behalve dus bij die hele grote spelers in de markt die wel over die technieken beschikten. En ik denk, ze is nu een jaartje of 4, 5 dat we ook dat we al dit soort spelers die dit soort geavanceerde technieken los aanbieden, dat we die ook veel meer op de Nederlandse markt zien. Terwijl voorheen dan had je 1 of 2 spelers die hier dienst op aanboden naast de e-commerce pakketten, maar niet in het tempo waarin nu alle wereldwijde spelers ineens binnenkomen zeilen.
Op. Ja, jongens, de tijd vliegt. We willen deze podcast.
We zijn net begonnen.
Ja, ik weet het. Maar we hebben een soort van idee dat het een autorit moet zijn om het ongeveer te luisteren. Daar zijn, ik denk, de meeste luisteraars bijna bij hun plaats van bestemming zijn. Dus ik moet een beetje gaan afronden. Veel inzichten, in ieder geval voor mij, over het hoe en waarom. In de volgende afleveringen gaan we veel meer op het wat. Dat gaat komen. Maar we ook een aantal opdrachtgevers aan het woord zullen laten die hun ervaringen delen, echt vanuit de praktijk en hoe zij er tegenaan zijn gelopen. Voor we eruit gaan, wil ik altijd even eindigen met een paar woorden van wijsheid die jullie aan de luisteraars willen meegeven. Naar aanleiding van het afgelopen half uur. Stefan, mag ik jou eerst vragen, wat wil je de luisteraar meegeven?
Ook al denk je, dit is een ver van mijn bedshow, ook al denk je, ik hoef er nu niks mee te doen, ga je er in elk geval in verdiepen. Ga in elk geval proberen te begrijpen wat dit voor je bedrijf inhoudt. Dus niet eens vanuit techniek, maar puur vanuit je bedrijfsstrategie. En ga dan kijken wat je ermee moet doen. Want ik denk, als je die nu niet in verdiept en niet begrijpt wat de impact gaat zijn op je bedrijf, dat je dan over een paar jaar hopeloos achterloopt.
Thomas, jij nog wijze woorden voor onze luisteraars?
Ja, misschien daarop volgend. Wat ik heel belangrijk zou vinden is dat partijen die hierover na gaan denken, is dat ze niet alleen met de decision makers in gesprek gaan met de partijen die composable commerce doen, maar ook met de mensen die er daadwerkelijk mee met de tooling gaan werken. Want ik denk dat dat de belangrijkste mensen zijn die input kunnen leveren in wat nou echt belangrijk is in het uitzoeken van de tool.
Het helpt je bij het keuze maken voor de juiste componenten.
Klopt. En dat zie ik soms nog wel eens, dat de organisatie iets anders nodig heeft dan dat de tool wordt gekozen. Dus betrek die mensen in het uitkiezen van een juiste tool.
Nou, dank jullie wel voor niet alleen deze laatste wijze woorden, maar eigenlijk voor alle wijsheid die in deze aflevering gebracht is. We moeten afsluiten, want ik hoor de eindjournal. Ik ben in ieder geval weer een stuk wijzer over dit onderwerp. En ik hoop dat onze luisteraars hetzelfde gevoel hebben. Tot de volgende aflevering, waar we de voor- en nadelen van Composable Corners onder loep zullen nemen. Dus blijf luisteren naar Dealen met Digital.